allemaal een hele goede morgen toegewenst en van harte welkom in deze dienst. Een lied hebben we gezongen vol verlangen. Ik haal nog even aan wat we eigenlijk uitgezongen hebben. Heer, werk in ons, spreek tot ons door uw geest. Heer, zegen ons, wil ons troosten en bemoedigen en help ons om over u te spreken, om een getuige te zijn, zodat steeds meer en meer mensen u mogen leren kennen. En aansluitend willen we opwekking 764 zingen. Een machtig lied waarin we belijden: Jezus is overwinnaar. Hij heeft overwonnen. Hij draagt de zegenkroon. En aan het eind van het lied: aan het kruis leek u verslagen, maar u hebt de dood ontroond. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegenkroon. Geen macht kon hem weerhouden. Wat hebben we een groot en machtig God. Laten we dit lied gaan zingen samen. Opwekking 764, zegenkroon.
Overwon, elke muur wordt neergehaald. In een wolk werd afgebroken.
willen samen en ieder in een persoonlijk gebed in stilte tot hem komen en een zegen vragen voor deze dienst. Amen. We gaan samen nog een kinderlied zingen, kinderopwekking 92. Vorige week hebben we hem kunnen oefenen. Het is een prachtig, mooi, vrolijk lied. Halleluja, een liedje voor de hele dag. En de woorden, dat u er altijd voor me bent, u helpt mij steeds weer overeind. U bent een vriend die altijd bij me is, zodat ik nooit uw liefde mis. Zo is de Heer Jezus. Hij wil jouw vriend zijn. We gaan hem samen zingen. Opwekking, kinderopwekking 92.
Mensen hier in de zaal, mensen die misschien thuis luisteren via internet, weet dat je welkom bent. Welkom vanochtend in ons midden, in deze gemeente, in deze dienst waar het draait. Niet om ons, niet om mij, niet om ons hier op het podium, maar om één persoon. En dat is de levende, de opgestane Heer Jezus Christus, die de Heer is van deze gemeente, die de Heer is van onze harten. Wij zijn een gemeente van Hem. En wij komen samen om Hem. En wij komen samen om zijn stem te verstaan. Om vanochtend een boodschap van Hem mee te krijgen. Een ontmoeting met Hem te hebben in zang, in muziek, in de gebeden die we uitspreken, in de Bijbel die we gaan openen, wat we daarover gaan horen. Het is geweldig dat we dat kunnen doen. Het is geweldig dat we zo gemeente mogen zijn en dat we ook mogen weten, de Heer is hier. Want Hij heeft gezegd, daar waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik aanwezig. En Hij is hier om naar jou toe te komen. En je weet het dus ook niet zomaar vanochtend. Niet omdat het gewoonte is of dacht, oh, laat ik maar eens gaan. Je mag weten, ik ben hier omdat de Heer Jezus een boodschap voor mij heeft vanochtend. Dat Hij wil laten zien dat zijn liefde er is voor ons allemaal. En zullen we daarom ons ook naar Hem gaan uitstrekken in gebed. Mag ik jullie daarin volgen? Vader in de hemel, we komen bij u, Heer, op deze ochtend van deze dag, op deze zondag waarin wij de gewoonte hebben om samen te komen als uw gemeente, als uw gemeenschap, als uw lichaam, hier aan deze plaats. En wij danken u, Heer, dat we dat kunnen doen. Wij danken u dat we de mogelijkheid hadden vanochtend om hier naartoe te komen of om te kunnen luisteren via internet. Wij danken u, Heer, dat we zo gemeente kunnen zijn. En dat we ook mogen weten dat u hier aanwezig bent, zoals we dat ook net hebben gezegd. Want dat hebt u beloofd. En wat u beloofd hebt, dat zult u doen. Want u hebt gezegd, ik ben de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor altijd en die nooit loslaat wat ik ben begonnen te doen. En dat geloven wij, Heer. U zult trouw zijn aan uw belofte. En u weet hoe wij hier gekomen zijn vanochtend. Of dat is met verlangen naar u. Met het verlangen om u te ontmoeten, ook vandaag. Ook hier, in zang en muziek en alles wat daarbij hoort. Maar u weet ook, als wij hier zijn met moeite en zorg. Omdat er allerlei dingen zijn gebeurd in ons leven. Misschien nog wel heel recent, dit weekend. Misschien al wat langer, waar we zorg en verdriet om hebben. Omdat we ziek zijn. Omdat mensen in onze omgeving ziek zijn. Omdat we zorg hebben, omdat er verlies is, dood, rouw. Heer, u weet ervan. Maar wij zijn hier. En wij strekken ons naar u uit. En wij zeggen u, geef ons dan ook wat wij allemaal van nodig hebben. Geef ons antwoorden op onze vragen. Geef troost, geef bemoediging. En spoor ons aan om kinderen van u te zijn. Wij bidden u om genade, om vrede, om rust en om uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan mogen we ook gaan zingen. Zingen van de Heer, zingen voor hem. Kom volk van de verrezen Heer, zing je lied op blijde toon. Kom stem je hart en breng uw eer aan de morgenster Gods Zoon. Wees blij. O Christuskerk, wees blij. Zullen we dat lied gaan zingen en als dat kan zullen we erbij gaan staan. Nou, normaliter hebben wij nu een moment voor onze kinderen. Dan is er iemand die een kindermoment doet. Maar dat kan helaas door omstandigheden vanochtend niet doorgaan. Dus dat houden jullie dan maar te goed. Volgende week is het natuurlijk wel weer gewoon een kindermoment. Maar we gaan wel samen een kinderlied zingen. En dat is het kinderlied Jij bent bijzonder. Kinderopwekking 135. Voordat jullie naar de zondagsschool gaan, gaan we zoals altijd met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we dat al met de kinderen mogen zingen. Dat we een schat zijn in uw ogen. Dat we bijzonder zijn in uw ogen. En dat we allemaal mogen weten dat u onze God bent en kunt zijn en wilt zijn. Als wij uw vader willen noemen. Als wij uw Heer Jezus willen aannemen. En dan maakt het niet uit of je nou jong bent of oud of rijk of arm. Dat is er voor iedereen. En we danken u dat we dat ook zo als gezin van u met jong en oud mogen gaan zingen. En hebben gezongen. Dat we dat steeds weer mogen doen. En mogen weten, Heer, dat u er ook werkelijk bent. Wij willen u dan ook bidden voor de kinderen die naar de zondagsschool gaan zo meteen. Heer, wilt u maken dat zij daar een hele goede ochtend hebben. Met veel plezier en gezelligheid. Maar ook dat uw woord mag klinken. En dat ook zij, wat we gezongen hebben, mogen ontdekken dat het waar is voor hen. Dat ze bijzonder zijn in uw ogen. En dat ze nu een God mogen hebben die altijd bij hen is. En met hen door het leven wil gaan. Omdat u hen hebt verlost. Wil hen daartoe zegenen. Wil ook de leiding die iets heeft voorbereid vanochtend daarbij zegenen. Zodat ook zij dat kunnen overbrengen dat u van hen houdt. In Jezus' naam. Amen. Nou, veel plezier met de zondagsschool.
Terwijl de kinderen de dienst verlaten, gaan wij een blok lofprijsliederen zingen. En we beginnen met opwekking 640. Het is een psalm. Psalm 121. Een hele bekende. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Een lied vol vertrouwen, vol zekerheid. Want onze hulp, die komt van Hem, onze Heer. Die alles gemaakt heeft en die altijd heel dicht bij ons is.
Mine.
Sluitend zingen we opwekking 136. Abba, Vader, u alleen. Laat mijn hart steeds vurig zijn. En Abba, Vader, u beroof ik toe. Het zijn liederen vol geloofsvertrouwen. Dat we in ons dagelijks leven enkel en alleen op hem zien. En wat hebben we daar soms moeilijk mee. Maar hij is er. Hij is altijd rondom ons. Ongelooflijk, maar waar. Sommigen stonden net al, maar ik wil u vragen om bij dit laatste lied allemaal te gaan staan. Het refrein. En ik bezing, zolang ik ben, zijn grenzeloze trouw. Een liefdeslied tot eer van hem, totdat ik hem aanschouw. En elke dag bewijst hij zijn nabijheid. Ben ik zwak, dan steun ik op zijn kracht. Want zijn sterke hand doet mij steeds weer opstaan. Hij is mijn helper. Jezus. En er komt een dag, dan mogen we hem aanschouwen. Zullen we gaan staan en we zingen samen opwekking 590. O mijn ziel, sta op en prijs je maken.
dan gaan we zo meteen in gebed. Moment van voorbeden dat we iedere week als gemeente hebben om te bidden voor de dingen die spelen in onze gemeente. Te danken voor de goede dingen, maar ook te bidden voor mensen in nood en zieken. En nou is er één laatste signaal binnengekomen. Ik moet met jullie delen dat broeder Ties Huisman vannacht is overleden. Ja, hij is al een tijdje niet meer in onze gemeente, maar hij heeft wel heel veel hier doorgebracht, heel veel tijd. En hij, veel mensen kennen hem ook, omdat hij altijd heel actief is geweest. Vannacht is hij overleden, hij heeft een hersenbloeding gehad en nou ja, dat kon niet meer verholpen worden. In de gemeente zitten ook familieleden, mensen die hem goed gekend hebben, zullen we ook om hen heen staan en hen niet vergeten. En vanaf deze plek wensen wij hen ook allemaal heel veel sterkte toe de komende week met alles wat op hen afkomt. Verder zijn er geen nieuwe signalen binnengekomen deze week. Ik wil niet zeggen dat er geen zieken zijn, want die zijn er natuurlijk wel. We hebben heel veel mensen in ons midden die chronisch ziek zijn, vaak al jaren. En dat vergeet je dan snel. Zeker als ze niet meer in de gemeente komen, dan is het toch ook bij ons soms wel een beetje uit het oog, uit het hart. Dat is niet goed, maar zo gaan die dingen. Maar ik wil het toch ook maar eens vanochtend nog eens extra benadrukken. Dat we een heleboel broeders en zusters zijn, vaak op leeftijd, die graag hier hadden willen zijn, maar niet meer kunnen optrekken met ons. En het is goed om ook hen niet te vergeten en hen in ieder geval in ons gebed ook bij de Heer te brengen. Zullen we dat ook gaan doen? Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, we komen bij u in gebed nadat we geweldige mooie liederen voor u hebben gezongen. Waarin we hebben beleden hoe groot en machtig u bent. We hebben u Abba Vader genoemd. We hebben gezegd, wij willen zijn als Jezus, want hij is trouw voor altijd. We hebben gezegd, waar moet ik mijn hulp van verwachten dan van u alleen? En dat is ook het geloof dat in ons hart is. En dat is ook wat wij nu belijden in dit gebed. Waar moeten wij zijn dan bij u alleen, Heer? U bent de God die alles heeft gemaakt, die zo groot en machtig bent. En tegelijkertijd een God die zo dichtbij is gekomen, die zoveel liefde heeft voor ons mensen. Dat u in deze wereld kwam. Dat u niet zei van, nou jullie zoeken het maar uit en als jullie niks ervan maken is het mijn probleem niet. Nee, u bent naast ons komen staan. En u hebt gezegd, ik wil niet dat je verloren gaat. Ik wil niet dat jij de verkeerde keuzes maakt. Ik wil jouw God zijn. En om dat mogelijk te maken, geef ik mijzelf aan een kruis. Want dat hebt u gedaan, Heer Jezus. U hebt uw leven afgelegd voor ons, zodat wij met God verzoend konden worden. En we kunnen u niet genoeg daarvoor loven en prijzen, voor die grenzeloze trouw en liefde die ons daarin al is betoond. En elke dag opnieuw, Heer, mogen wij dat ervaren. Elke dag opnieuw mogen we weten, we zijn niet alleen. Waar we ook doorheen gaan. En wat er ook gebeurt. Want er is heel veel in ons eigen hart, in ons eigen leven en ook in onze gemeente, waar wij uw nabijheid zo bij nodig hebben. Wij bidden nu in de eerste plaats voor de familie van broeder Ties Huisman. Die deze zware klap te verwerken heeft gekregen. En die daarin nog heel veel voor zich heeft, ook de komende week. Verdriet, afscheid. Het is allemaal niet makkelijk, Heer. Wij willen nu voor hen bidden. Wil juist ook deze dagen om hen heen staan en uw armen over hen uitstrekken. Dat ze mogen ervaren wat die zijn hele leven lang heeft uitgedragen. En ook heeft verkondigd op zoveel plekken. Dat wij nu een God hebben. Die troost, die hoop geeft. Zelfs over de grenzen van de dood niet loslaat. En die er altijd is. Voor mensen die hem zoeken. Geef troost, geef kracht, Heer, in die situatie. Maar wij bidden u dat ook voor al die anderen in ons midden. Die ook zorgen hebben. Die verdriet hebben. Die pijn kennen. Er zijn in ons midden mensen die geliefden hebben verloren. En soms is dat al heel lang geleden. Maar soms ook nog recent. We willen u voor hen in het bijzonder ook bidden, Heer. Dat u die mensen troost wilt geven. En dat u steeds maar weer die hoop van geloof in hen zult bevestigen. Dat ze hun geliefden in geloof niet hebben losgelaten in de leegte. Maar dat ze bij u zijn. In het paradijs. Dat ze in uw handen geborgen zijn. En dat we ze ooit weer zien. En dat we samen met hen in uw koninkrijk zullen ingaan. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde die voor ons is weggelegd. Help hen door deze tijd heen van verdriet en moeite. Wij bidden nu voor de mensen die ziek zijn in ons midden, want er zijn er velen. En we noemen ze niet elke week, maar er zijn chronisch zieken. Er zijn mensen die al jaren soms kampen met kwalen, met ziektes. En ze vragen vaak niet veel aandacht. En soms doen ze ook nog hun werk in de gemeente. En dan vergeet je soms dat ze ook wat hebben, maar wij brengen ze wel bij u. En we belijden ook, Heer, dat we heel soms als gemeente ook die broeders en zusters, met name als ze niet meer met ons optrekken, vergeten. En dat is niet goed. We belijden onze zonde en we belijden wat dat betreft ook dat dat anders had gemoeten. En we bouwen op uw genade en vragen u, help ons ook om daar steeds oog voor te hebben. Wees in ieder geval met die mensen zelf, dat ze het gevoel hebben dat u er altijd bent en dat u hen door alles heen draagt. En dat er hoop is en uitzicht en dat er ooit een einde komt aan hun pijn en moeite. Omdat u zult verlossen, ook hier op aarde, dat u iedere traan uit onze ogen zal wissen. En dat er een tijd komt dat er geen pijn meer is en geen dood en geen rouw. Geen ziekte, geen lijden, maar dat u alles in allen zult zijn. Wij willen u daarnaast ook bidden voor ons als gemeente. Wij danken u voor onze gemeente. Wij danken u dat wij in deze plekken een gemeente mogen zijn die uw liefde verkondigt, die uw genade verkondigt, die staat op uw woord en dat ook als hoogste leidraad in ons leven heeft. Dat wij een gemeente van u mogen zijn. Wij danken u voor het goede dat we onderling ervaren, voor de mooie dingen die we met elkaar kunnen delen. Wij bidden u dat we in de toekomst dat ook kunnen blijven doen. En dat u steeds meer en meer het centrum van ons gemeente zijn wordt. Dat u steeds meer en meer ons als gemeente ook op u doet lijken. En dat wij uw liefde, uw trouw en uw genade steeds maar weer zullen uitdragen. Aan elkaar, hier in deze gemeenschap van broeders en zusters, maar ook naar buiten. Want er is hier een hele wereld die u niet kent. En die het wel nodig heeft om te horen dat u verlossen bent. Dat u de weg naar God hebt vrijgemaakt. En dat u, zoals u zelf zegt, de weg, de waarheid en het leven bent. Help ons om dat uit te dragen. Zo bidden wij u dat in de wetenschap dat u een God bent die hoort. Dat u een God bent die ver hoort en die wat met onze gebeden doet. En we begrijpen niet alles. En soms blijven er vragen. Maar toch geloven wij dat. Staan wij op dat woord. En bidden wij u. U wil geschieden. In Jezus' naam. Amen. Dan zingen we nu samen Als een hert dat verlangt naar water. En dat is ook het collectelied van deze ochtend. We gaan tijdens het voorspel van dit lied de beide collectors inzamelen. Dan lezen we vanochtend natuurlijk ook uit het woord van God. En vanochtend zal de schriftlezing, het Bijbelgedeelte, zijn uit Ezechiël 33. En daarvan lezen we de eerste 11 hoofdstukken, of eerste 11 versen. Ezechiël 33, de eerste 11 versen. En daarvoor mag ik zuster Marjan ter Boer naar voren vragen om dat met ons te lezen.
Ieder mens naar zijn daden beoordeelt. De Heer richtte zich tot mij. Spreek, mensenkind, zeg tegen je volksgenoten, als ik het zwaard op een land afstuur, en het volk dat daar woont heeft iemand als wachter aangesteld, en die wachter ziet het zwaard op het land afkomen en blaast op de ramshoorn om het volk te waarschuwen, en als dan iemand het geluid van de ramshoorn hoort, maar er zich niets van aantrekt, en het zwaard komt en doodt hem, dan heeft hij zijn dood aan zichzelf te wijten. Hij heeft het geluid van de ramshoorn wel gehoord, maar zich er niet door laten waarschuwen. En dus heeft hij zelf de dood over zich afgeroepen. Had hij zich laten waarschuwen, dan had hij zijn leven gered. Wat de wachter betreft, als hij het zwaard ziet komen, maar niet op de ramshoorn blaast om het volk te waarschuwen, en als het zwaard dan komt en iemand doodt, dan sterft die mens doordat hij zelf schuld heeft. Maar de wachter zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. Jouw mensenkind heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal hij sterven door zijn eigen schuld. Maar jou zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. Maar als je hem gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult het er levend van afbrengen. Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël, jullie zeggen, onze misdaden en zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan te gronden. Hoe kunnen we dan nog blijven leven? Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt God de Heer. De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde. Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen. Keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?
Dankjewel. Vandaag hebben we dus een paar woorden gelezen uit Ezechiël. En Ezechiël, dat Bijbelboek, ontleent zijn naam aan de persoon waar het in dat Bijbelboek vooral over gaat, namelijk Ezechiël. En Ezechiël was een profeet. Profeet zoals je er heel veel vindt in het Oude Testament. We hebben het een paar weken geleden gehad over Jeremia. Nou, daar kan je aan denken, maar je hebt ook mensen als Jesaja en Hosea en Zacharia. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Allemaal profeten van het Oude Testament. En een profeet, die had een hele bijzondere taak, een hele bijzondere bediening van God. Want in het Oude Testament zie je dat die profeten steeds het woord van God moeten doorgeven. En dan niet zoals wij vanochtend, dat je de Bijbel opent en daarin leest en daar allerlei gedachten over deelt. Maar echt letterlijk het woord van God. En dat zie je ook steeds in die boeken. Zo spreekt de Heer, dubbele punt, en dan volgt het woord van God. Dat mochten zij horen, dat mochten zij doorgeven, ze kregen visioenen, dat moesten zij doorgeven. Dat was hun taak, dat was hun opdracht. Nou, en je kan je wel voorstellen dat je zo'n taak, zo'n opdracht natuurlijk niet licht doet. En dat is niet iets wat je er dan een beetje bij doet, om het zomaar eens te zeggen. Dat je vandaag zegt, nou, dan ga ik vandaag maar eens profiteren. Dan ga ik morgen vissen. En dan overmorgen ga ik weer profiteren. En dan ga ik in het weekend een huis bouwen. En nou ja, dat soort dingen. Dat gaat natuurlijk niet. Als je zo geroepen was om profeet te zijn, nou, dan deed je dat met alles wat in je was. Altijd en overal. En dat is ook wat Ezechiël 33 probeert duidelijk te maken. Probeert duidelijk te maken over dat profeetschap, dat je profeet bent. Want daar vertelt God eigenlijk een verhaal. Een verhaal uit het dagelijks leven. En daar moet je dan wat mee, daar kun je dan wat mee. Daar zit een betekenis in. Je zou misschien kunnen zeggen, het is eigenlijk een soort van gelijkenis wat je daar leest. Zoals in het Nieuwe Testament met Jezus. Die ook heel vaak verhalen uit het dagelijks leven neemt. Daar dan wat over vertelt. En als hij dat vertelt, dan probeert hij daarmee iets duidelijk te maken over God en het koninkrijk en over wat hij is komen doen. Nou, dit is eigenlijk net zo'n verhaal. En het verhaal wat hier wordt verteld, is het verhaal van een wachter. Ik weet niet, is de PowerPoint goed overgekomen? Kijk, ja, dat is heel mooi. Ik heb even een paar plaatjes neergezet. Want als je het hebt over een wachter, wat is een wachter? Nou, dat is eigenlijk dit. Je ziet aan de rechterkant een ridder in vol harnaat met een groot harnas en een zwaard op een muur staan. Uitkijkend over de stad. Uitkijkend over de vlakte daarbuiten. En die heeft als taak op wachten staan. Als er wat komt, wat gevaarlijk is of wat een bedreiging is. Nou, dan moet die alarm slaan en dan kunnen mensen in de stad maatregelen nemen. Nou, en dat kleine stokstaartje heeft precies dezelfde functie. Want stokstaartjes, die leven in grote groepen. En die hebben altijd één en meestal zelfs meerdere wachters om het kamp staan. En die, nou ja, daarom heet het ook een stokstaartje. Die staan dan op hun staartje. En dan kijken ze uit over de vlakte op zoek naar roofvogels. Op zoek naar bedreigingen. En dan hoeven ze maar één keer te roepen. En dan schiet iedereen een holling. Steekt iedereen weg. Zo goed zijn die wachters. Nou, dit is een beetje het beeld van een wachter. En daar vertelt God dan een verhaal over. Hij zegt, stel je voor dat er een volk is dat een wachter aanstelt. En die wachter heeft één taak, uitkijken. Uitkijken of er gevaar is. En als er gevaar is, dan moet hij op de ramshoorn blazen, heel hard. Zodat iedereen het hoort en weg kan komen. Daar komt het op neer. Maar ja, wat nou als er gevaar is en de wachter die blaast op zijn ramshoorn, die ziet dat aankomen. Maar de mensen die hij moet waarschuwen, die trekken zich er niks van aan. Die gaan gewoon door met wat ze altijd aan het doen waren. Het noodlot komt en ze komen om. Nou, zegt het verhaal, dan is dat de schuld van die mensen zelf. Dan kan je dat die wachten niet aanrekenen. Maar wat nou als er gevaar aankomt en die wachten blaast niet op de ramshoorn, die doet niks. En de mensen komen om. Nou, dan kan je dat natuurlijk die wachter wel aanrekenen. Want dat was zijn taak. Zeker als, zoals het in Ezechiël staat in vers 2, het oordeel dat komt, het gevaar dat komt, ook echt een oordeel van God is over het kwaad van de mensen. En dat het een volk is dat Gods wil steeds naar zich heeft neergelegd en dat God al jaren achteruit roept, dit moet anders. Bekeer je nou, maar er gebeurt niks. En uiteindelijk zegt God, dit kan zo niet langer en hij stuurt dan een oordeel. Zelfs dan is het nog steeds de taak van een wachter om op de ramshoorn te blazen en te roepen, dit kan zo niet. Het gevaar komt eraan. En als mensen dan niet luisteren, dan is het hun eigen oordeel. Maar als ze omkomen door dat oordeel en de wachter heeft niet geroepen, dan zal God de wachter ter verantwoording roepen. En dat is ook precies wat Ezechiël goed moet beseffen. Dat is precies wat God wil dat Ezechiël weet. Hij is zo'n wachter van het volk. Hij staat als het ware aan de rand van het kamp en hij kijkt uit en hij kijkt of er bedreigingen zijn. En als er bedreigingen zijn, dan moet hij waarschuwen. En dat is ook begrijpelijk, want als je wat verder erin duikt in de achtergrond van Ezechiël, dan ontdek je dat Ezechiël profeet was rond de ballingschap van Israël. En ik weet niet of je een paar weken geleden er waren in de preek van Jeremia, toen heb ik het hier ook over gehad, maar ik zal nog even kort herhalen als je er niet bij was. De ballingschap is in 587 voor Christus. Wat er dan nog over is van het volk, want eerder is al een ander deel van het volk weggevoerd, maar wat er dan nog over is van het volk, wordt door de Babyloniërs weggevoerd naar Babel. Jeruzalem wordt vernietigd, de tempel wordt met de grond gelijk gemaakt en ze moeten een aantal decennia in Babel blijven en dan later, kun je de Bijbel lezen, mogen ze weer terug. Dat is in 587 voor Christus. Nou, Ezechiël was wachter, profeet, in deze periode. 10 jaar voor dat moment was er al een eerste deportatie. 597 voor Christus. Dat was echter niet zo'n grote groep. De Babyloniërs haalden toen een aantal hooggeplaatste figuren van de elite, zeg maar, uit Jeruzalem. De koning die er toen was, werd weggehaald. Er kwam een vazalkoning. Een paar hoge priesters, een aantal andere priesters uit de tempel. Hoogstaande functionarissen. En Ezechiël was waarschijnlijk bij die eerste groep. Wij weten van Ezechiël dat hij een priester was. Dat was zijn werk. Voordat hij profeet werd, dat was wat hij deed. Hij hoorde bij die eerste groep. En bij die eerste groep, en wat daar allemaal omheen gebeurt, daar wordt hij geroepen door God. Daar moet hij dan wachten zijn. Dan moet hij roepen, jongens, let op. Dit is niet het einde. Er komt nog veel meer als wij ons niet bekeren. Wachten. Waarschuwen. Dat is de taak van Ezechiël. En dat is een serieuze taak. Dat is een hele verantwoordelijke taak. En dat kun je niet zomaar even doen. Kijk, het volk is zelf schuldig aan het oordeel van Babel en het zwaard en de ballingschap dat komt. Want ja, er is afgoderij in het land. Daar hebben we toen ook met die preek van Jeremia over gehad. Hè. Dat was niet een klein beetje, dat was gigantisch veel. Dat ging al jaren, eeuwen aan en het werd maar erger en erger. En alles wat daarbij hoorde, dat kon voor God niet bestaan. Het oordeel kwam, maar Ezechiël moet waarschuwen. Hij moet zeggen, namens God, er komt een oordeel, pas op. En, net zo belangrijk, hij moet oproepen tot een inkeer. Tot een bekering. Zodat ook dat volk het noodlot kan afwenden. Want dat vind je in vers 10 en in vers 11. In vers 10 is het volk als het ware aan het woord. Doen, denk het. Denk, wat heeft het allemaal nog voor zin? Daar staat letterlijk, hè, jullie zeggen, volk, onze misdaden en zonden worden ons aangerekend en wij gaan ten gronde. Hoe kunnen we dan nog blijven leven? Eigenlijk zeggen ze, wat heeft het nog voor zin? Wat wij ook doen, er is al zoveel fout gegaan. Oordeel is onafwendbaar. Maar dat is niet zo. Want in vers 11 zegt God het zo, dat mag Ezechiël dan doorgeven. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, de dood van een slecht mens geeft mij geen vreugde. Ik wil dat hij een andere weg inslaat. Dat is de bedoeling. Kom terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen en keer om. Want waarom zouden jullie nou sterven, volk van Israël? Dus uiteindelijk is de bedoeling niet alleen waarschuwen, maar ook oproepen. Kom tot inkeer. Kom, tref maatregelen, zodat het noodlot wat komt, kan worden afgewend. Want God wil helemaal niet dat zijn volk ten gronde gaat. God wil helemaal niet dat het oordeel komt. Hij wil dat ze een andere weg inslaan. Dat ze zich bekeren. He, wat ik toen ook heb uitgelegd een paar weken geleden. Afkeren van het slechte en zich weer gaan richten op God. Dat wil hij. En als hij dat ziet, dan zal hij het noodlot afwenden. Want dat is wat God wil. Maar ja, als het volk doorgaat en de zonden stapelen zich op en het wordt een enorme berg. Ja, dan kan dat op een gegeven moment niet meer. Want God is heilig, God is goed. God vraagt van dat volk van alles aan heiligheid. En als daar niks van terecht komt, op een gegeven moment is de maat vol, zelfs bij God. En Ezechiël heeft dus de opdracht, verkondig dat als een wachter op de muur. Verkondig dat en waarschuw wat er aan de hand is. Net als al die andere profeten van het Oude Testament. En dat is een hele belangrijke boodschap. En dan, als je dit weet, is het denk ik ook wel duidelijk dat, dat doe je natuurlijk niet er zomaar even bij. En als dit je opdracht is, nou, dan moet je dat met hart en ziel doen. Altijd en overal. Want mensen moeten de kans hebben om tot inkeer te komen. Moeten de kans hebben om zich te bekeren, om een andere weg in te slaan. En als jij zwijgt en als wachten niets laat horen, ja, dan gaan mensen verloren en dan is het wel hun eigen schuld. Maar het had ook anders kunnen zijn. En dan zal God Ezechiël ter verantwoording roepen. Zo werkt dat. Nou, dat is eigenlijk de boodschap van Ezechiël 33. En toen ik dat van de week uitwerkte en over nadacht, toen dacht ik bij mezelf, dat is een hele belangrijke boodschap. Voor Ezechiël. Maar ik denk, eigenlijk voor ons allemaal wel. Als wij kinderen van God zijn, dan is dit een essentiële boodschap. Kijk, wij zijn natuurlijk niet profeten in de oud-testamentische zin. He, dat was heel bijzonder. Dan hoorde je letterlijk de stem van God en dan mocht je doorgeven. Zo spreekt de Heer. En al die grote profeten, Ezechiël ook, die zijn op een hele bijzondere manier geroepen. In het begin van Ezechiël kun je dat lezen. Dan wordt hij door God geroepen en weggehaald. En dan zegt God, jij moet nu mijn woord gaan brengen. En dan wordt hij weer teruggeplaatst in het kamp. En dan is hij 7 dagen helemaal van de kaart. Kan niemand hem aanspreken? Nou, dat is indrukwekkend. Dat hebben wij allemaal niet meegemaakt. Zo zijn wij niet geroepen. Maar dat neemt niet weg dat wij als christenen ook een opdracht hebben. Ook een taak hebben gekregen. Een bediening van God om in te vullen. En dat dat ook een hele verantwoordelijke en belangrijke taak en opdracht is. En dan vraag je misschien af, wat is dan die opdracht? Nou, kan ik het beste laten zien door gewoon bijbelteksten met jullie te gaan lezen. En dan lees ik een paar versen uit Romeinen 10. Brief van Paulus. Paulus schrijft daar dit. Ieder mens die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Nou, dat is het evangelie in één zin. Ieder mens die de naam van Jezus aanroept, wordt gered. Dat is de belofte. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En vers 17 voegt daar aan toe. Dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Nou, dit is onze taak. Dit is de opdracht die iedere christen heeft in geloof. Om op deze manier een dienaar van Christus te zijn. Om het eens met woorden uit het Nieuwe Testament te zeggen, een doulos van Christus. En wat betekent het woord doulos in het Grieks? Letterlijk slaaf, hè? Knecht. Om knecht van de Heer te zijn. In die zin. Om dit uit te dragen. Om mensen te vertellen. Deze boodschap. God wil niet dat jij verloren gaat. Want zonder God kom je er niet. Maar de oplossing is er te vinden in Jezus Christus. Hij heeft zijn Zoon gestuurd. Hij heeft verlost. Hij heeft verzoend. Hij maakt mogelijk dat wij bij God kunnen horen. Dat wij naar God kunnen gaan. Die boodschap die moet verkondigd worden. Het is aan ons om te vertellen over die liefde van God. Maar daaraan gekoppeld dan ook wel te vertellen over het feit dat mensen zonder Christus verloren gaan. Want heel vaak wordt het evangelie gebracht als God is liefde en God wil dat je tot bloei komt en noem het allemaal maar op. En daar is ook niks mis mee, is waar. Maar de Bijbel is wel heel duidelijk, de andere kant van het evangelie is ook net zo waar. Zonder Jezus is er geen behoud. Wij mensen staan een heel eind van God af. En er is een onoverbrugbare kloof tussen God en ons. Want God is licht, zegt de Bijbel. En in hem is geen duisternis. Kan niet bestaan. Dus al het kwaad, alle zonden kunnen niet bij God bestaan. En daarom staan wij een heel eind daarvan af. Dat geldt voor alle zonden, alle kwaad. Ook voor jouw kwaad. Ook voor mijn kwaad. Ook voor onze zonden. Die houden ons bij God vandaan. En er is geen mogelijkheid om dat weg te doen. Want er is geen mens vroom en heilig genoeg dat hij helemaal geen duisternis meer heeft. Dat weten we ook wel als we heel eerlijk zijn. Maar Jezus heeft de kloof overbrugd. In hem kunnen zonden vergeven worden. In hem kun je rein en schoon gewassen worden. In hem is de toegang tot God weer vrij. Maar het is wel alleen in hem. Als je hem niet aanneemt, dan lukt het niet. En dat klinkt radicaal, maar dat is wel wat de Bijbel leert. De Bijbel is heel duidelijk. Buiten Christus is er geen behoud. Jezus zelf zegt dat. Als hij in de Bijbel aan het woord is. Hij zegt, ik ben de deur naar God. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat zeg je erachteraan? En niemand komt tot de Vader dan door mij. Of kijk naar Johannes 3. Daar zegt Jezus letterlijk dit. Over wie gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Waarom? Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dat is de reden waarom je veroordeeld bent. Er is geen andere weg dan door de Heer. En het is onze verantwoordelijkheid om dat uit te dragen. En daar moeten we niet licht over denken. Want ik persoonlijk geloof dat wij daar allemaal ooit op zullen worden aangesproken. Dat God zal vragen, hoe heb jij dat gedaan? In je leven, in woorden, in daden, in het voordoen. Ik zelf zeker. In het Nieuwe Testament kan je dat letterlijk lezen. Dat zij die een voorganger zijn, een oudste van een gemeente zijn, die prediken, dat die een extra zwaar oordeel zullen krijgen over deze dingen. Hoe zij hiermee zijn omgegaan. Maar uiteindelijk geloof ik dat ons allemaal dit gevraagd zal worden. Want wat is de grote opdracht van Jezus als hij naar de hemel gaat? Het laatste wat hij al zijn volgelingen meegeeft. Hij zegt, ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen en leer hen te onderhouden al wat ik jullie bevolen heb, voorgeleefd heb, wat je van mij geleerd hebt. Dat is de grote opdracht. En die moeten we allemaal, mogen we allemaal vervullen. Want mensen moeten de kans hebben, net als in de tijd van Ezechiël, om zich te bekeren. Moeten de kans hebben om het evangelie te horen, om keuzes te maken. En we zijn niet verantwoordelijk of mensen kiezen of niet. Net als Ezechiël dat niet was. Dat zie je in die gelijkenis van die wachter. Hè? En als mensen de schuld over zichzelf hebben afgeroepen en ze bekeren zich niet, dan is dat alleen aan hen te wijten. Maar het is wel onze taak om te verkondigen. Het is wel onze taak om hen het voor te houden. We zijn niet verantwoordelijk voor de keuze. Dat is iets tussen mensen en God. Maar we mogen het wel delen. We mogen roepen. We mogen waarschuwen. We mogen uitnodigen. Tot de Heer Jezus Christus. Maar ja. Nou hoor je mij dit zo allemaal een beetje uitleggen. Vertellen. En dan misschien denk je nou wel bij jezelf. Ja, dat klinkt allemaal wel mooi. Maar weet je wel wat er gebeurt als ik naar iemand ga en zeg van, komt niet goed met jou. Ik loop slecht met jou. Je hebt Jezus nodig. Ja, dan word ik uitgelachen. Dan zegt zo iemand, nou, kijk eens, ik zit er warmpjes bij. Kom maar goed bij mij, slecht mens. Wie denk je wel dat je bent? Ik een slecht mens? Nou, dat valt ook allemaal reuze mee hoor. Dan word ik gewoon uitgelachen. Is het niet misschien veel beter, veel vruchtbaarder om te spreken over God die je wil helpen om jezelf te verwezenlijken? Om tot bloei te komen. He, om een godsbeeld te hebben waarin staat van, God is er, zodat jij voorspoed en geluk hebt. En als jij echt je op Christus richt, dan komt het geluk en de voorspoed naar je toe. Dan word je een welvarend mens. Dat trekt toch volle zalen tegenwoordig. En dat is inderdaad ook zo. Als je dat denkt, dan heb je helemaal gelijk. Ik bedoel, als je kijkt naar mensen als Joyce Meyer, Joel Osteen, mensen die ook in Nederland worden uitgezonden, die best wel een grote aanhang hebben, ook bij ons. Nou, dat zijn mensen die trekken volle zalen, hè? Eigenlijk volle stadions zelfs letterlijk. Volle stadions met deze boodschap. He, met God komt alles goed en je komt wat bloei en het is een boodschap van zelfverwezenlijking. Dat wat ze brengen, dat is wat aanslaat. En heel veel megakerken in de wereld, die willen dat ook en die dragen dat ook uit. Dat is wat aanslaat. Dat is wat mensen willen horen. En als je dan met een boodschap komt van dat je zonder Christus verloren bent, ja, dan is het lastig. Dan vindt dat geen ingang. En inderdaad, ook ik ben wel eens tegen de muur aangelopen. Dat als ik mensen probeerde te vertellen van het feit dat ze Christus nodig hadden, want anders gingen ze verloren. Nou, dat mensen me raar aankeken en dachten, wat zegt hij nou? Dat mensen tegen me zeiden, of eigenlijk zeiden ze het meestal niet, maar ik kon het wel lezen in hun ogen. Van wie denk je wel dat je mij wil veroordelen als slecht mens? Kijk eerst eens naar jezelf. En ik begrijp ook wel, je kunt niet een boodschap brengen van hel en verdoemenis. En dat is ook niet waar ik voor sta. Dat is in het verleden veel te veel gebeurd. Dat heeft heel veel mensen afgeschrikt van het geloof. Maar je moet wel de breedte van het evangelie brengen. Je moet wachter zijn. Je moet oproepen en waarschuwen. Het hoort bij elkaar. Want ik zei al, Jezus is heel duidelijk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar één weg. En die loopt via Christus. En vergis je niet, er zijn heel wat mensen die hierom lachen en die dit bespotten. Maar er zijn net zoveel mensen die dit heel erg hard nodig hebben. In de evangelie lees je al hè, van de hoeren en de tollenaars en de zondaars. En je moet dan maar gaan lezen. Die kwamen en masse naar Jezus toe. Want die wisten wel, met mij komt het zo niet goed. En ik lig eruit. En tussen God en mij zit het niet goed. Die kwamen. En die hadden dat nodig. En ook vandaag de dag nog zijn er die zondaars. Zijn er wat wij zouden betitelen in de maatschappij als de losers. Die er niks van bakken in hun leven. En die eruit buiten hangen. En kijk eens wat voor zootjes ze ervan gemaakt hebben. Er zijn een heleboel mensen die verlangen naar de boodschap van verlossing. Naar de boodschap van Jezus Christus. Omdat ze het zo nodig hebben. En er zijn ook mensen. En dat zijn er volgens mij best wel veel, die aanvoelen dat er iets niet helemaal klopt met onze maatschappij, met de wereld waarin wij leven. Of je nou rijk bent, of arm, jong of oud, goed of slecht, dat maakt er nog niet eens zoveel uit. Er zijn heel veel mensen die voelen aan, er klopt iets niet. We rennen heel hard weg van een bepaalde leegte. Want er zijn geen antwoorden meer, er zijn geen grote verhalen meer. En wat doen we? We hebben twee dingen bedacht. We consumeren ons helemaal suf. En we proberen groots en meeslepend te leven. Hier moet het gebeuren. Dat is wat we onszelf vertellen. We luisteren naar de reclame die zegt, nou, als je nou deze tandpasta gebruikt, dan word je echt gelukkig. En als je nou deze computer koopt, nou, dan is je leven vervuld. En als je in deze auto rijdt, nou, dan zegt de hele buurt, moet je nou toch eens kijken waar die in rijdt. En daar hangen we ons zelfbeeld dan op. En we consumeren en we halen binnen. En ondertussen leven we groot zijn meeslepend. Want ja, het moet hier gebeuren. En we gaan van hoogtepunt naar hoogtepunt. En we gaan van vakantie naar vakantie. En daar leven we tussendoor. Dus het sleuren en moeilijk. Zo gaat dat. Maar weet je wat we doen? We rennen met z'n allen heel hard weg van de leegte. Want als er een moment komt dat je geen geld meer hebt om dit te doen. Als er een moment komt dat je gezondheid het niet meer toelaat om zo te leven. Of als er een moment komt wat in ieders leven gebeurt, dat het leven je inhaalt. En er opeens verdriet is en lijden en je afscheid moet nemen. En de mensen omkomen, omdat ze sterven. Ja, dan sta je. En dan heb je niets meer. En dan kijkt de leegte je aan met grote kale ogen. Lege ogen. En dan, wat moet je dan? Nou, er zijn heel veel mensen die wel aanvoelen. Dat is hoe de wereld is. En die mensen hebben het misschien zelf niet eens door, maar er is maar één antwoord. Jezus Christus. Zijn evangelie. Een andere weg is er niet. Jezus zei, de velden zijn wit om te oogsten. Dat zei hij wanneer hij had met de Samaritaanse vrouw gepraat, bij de put. En die vrouw was naar haar eigen plek gegaan, waar zij woonde. Had daar de rol van wachter vervuld. Had mensen gezegd, kom nou eens kijken wat ik gevonden heb. Iemand die weet hoe het met mij zit. Die weet dat ik verloren ga, maar die ook zegt, er is levend water. En al die mensen kwamen. Die kwamen kijken naar Jezus. En Jezus zit daar ergens tussen de velden en ziet die mensen aankomen in hun witte kleren. Want dat was normaal in die tijd, hè, vanwege de warmte. Men droeg heel veel wit. En hij zei, kijk, de velden zijn wit om te oogsten. En dat geldt ook vandaag de dag nog. Als wij delen met mensen wat wij met de Heer hebben ervaren. Als wij wachten zijn in die zin, dan zijn de velden wit om te oogsten. En dan is er zoveel grond wat klaar ligt om ingezaaid te worden met het evangelie. En daarom deze oproep ook vanochtend. Vanuit Ezechiël laten ook wij onze taak daarin serieus nemen. Laten wij onze bediening, onze roeping waarmaken. Kijk, we zijn niet allemaal predikers en we zijn niet allemaal evangelisten. Maar dat hoeft ook niet, hè? Ieder mens, iedere christen heeft de opdracht om zijn eigen leven zo vorm te geven dat er getuigenis is. In woord, in daad. In het ondersteunen van mensen die zich met evangelisatie en de verkondiging van het koninkrijk bezighouden. Op wat voor manier dan ook. Je eigen gemeente. Die uiteindelijk er is om het woord van God te verkondigen aan broeders en zusters en daarbuiten. Die kun je steunen. Daar kun je je plekje in innemen met tijd en energie. Maar ook met je financiële middelen. Zodat dat ook mogelijk wordt. Nou ja, en zo kun je doorgaan. Zendelingen, organisaties die zich in de wereld bekommeren om de allerarmste en zo het evangelie van Jezus verspreiden. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is onze taak om dat te doen. En ik wil je ook oproepen, laten we daar verantwoordelijk mee opgaan of mee omgaan. En laten we niet wachters zijn die wegkruipen in een hoekje of die maar even niks zeggen. Want om de lieve vrede, maar dat we staan waarvoor we staan. En dat we uitdragen wat wij hebben ontdekt in ons leven. En je hoeft mensen niet te dwingen. Je bent niet verantwoordelijk voor de keuze die iemand maakt. Dat is tussen God en hem of haar. Maar het is wel aan ons om het te laten zien. En daarbij is het van heel groot belang dat we ons dan richten op de Heer Jezus. En richten op God. Als ik bij mezelf naga. Ik ben van mezelf redelijk rustig en teruggetrokken. Als het van mezelf moest afhangen, dan ging ik niet overal iedereen van Jezus vertellen. Dan bleef ik wel een beetje in mijn eigen wereldje. Zo ben ik. Maar ik merk in mijn eigen leven dat als ik mij naar de Heer uitstrek, als Hij het belangrijkste in mijn leven is, als ik met Hem bezig ben en mij laat vullen door de Heilige Geest, ja, dan heb ik ook de behoefte om dat te delen. En dan wil ik dat, en dan laat ik dat zien. En dan komt het eruit. Ja, dan ben ik als het ware geopend voor alle mogelijkheden die ik heb, waar ik anders misschien gewoon door doorlopen. Denk ik, hé, daar heb ik een kans. Want het moet van de Heer komen. En daarom wil ik jullie ook oproepen. Strek je uit naar de Heer Jezus. Strek je uit naar de Heer Jezus in je eigen leven. En vraag Hem steeds weer, laat mij wachter zijn. Laat mij waarschuwen als dat nodig is. Maar ook oproepen, uitnodigen. Zodat we die opdracht van de Heer kunnen voldoen. Want Romeinen 10 zegt het. Hoe moeten mensen gered worden? Als ze het niet horen. En hoe moeten ze het horen? Als Hij niet verkondigd wordt. En wie moet dat gaan doen? Wij. Zijn gemeente. Zijn lichaam. Hier op aarde. Dat we daar samen voor staan. Als wachters. Op de muur. Amen. En daarvoor gaan we ook een lied zingen. Een lied dat zegt, wij hebben een woord voor de wereld. De wereld die sterft aan haar twijfels en strijd. Het woord dat slechts waarheid en liefde, ja, de weg tot de vrede bereidt. We zingen daarvan couplet 1, 3 en 4. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel. We komen bij u. Maar dat we gezongen hebben van een woord voor de wereld. Dat u blijft zoeken naar het hart dat naar u nimmer vroeg. En dat is een testament van uw liefde. Dat u als de vader bij de verloren zoon steeds staat met armen gespreid en wacht totdat wij terugkeren. En de prijs is betaald. Want u, Heer Jezus, bent de weg gegaan. En wij hebben dat in ons leven mogen leren kennen, hier in deze gemeente. De waarheid daarvan ervaren, en wij danken u daarvoor. Maar wij bidden u ook, in de eerste plaats voor mensen in ons midden, die misschien hier zijn en die dit niet weten. Of die daar ernstige twijfels over hebben. Die misschien wel in allerlei vragen verwikkeld zijn. Laat duidelijk worden in dit gebed en door deze dienst heen, doordat u met uw Heilige Geest naar hen toe komt, dat het evangelie helder en duidelijk is. Dat het zegt, er is één weg tot God en die loopt via de Heer. Die loopt via Jezus. Want u hebt het voor ons verbracht. Er is geen andere weg. Het komt niet aan op je eigen vroomheid. Je kunt er zelf niets aan toevoegen. Je kunt er zelf ook niets aan afbreken. Het is geloof. Het is genade. Het is vergeving. En we hoeven niet te twijfelen als we kinderen van u zijn. En hoe weten we dat we kinderen van u zijn? Als we met ons hart belijden dat u de Heer bent. Dat u, Heer Jezus, de Zoon van God bent. Die voor ons de prijs hebt betaald. En als wij in ons leven achter u aangaan, omdat u het belangrijkste bent. En dat gaat dan met vallen en opstaan, want perfect zijn we niet, ook ik niet, niemand hier. En er gaat veel fout, maar dan mogen we op uw genade staan, Heer, waar uw woord ons leert. Belijden wij onze zonden, dan zult u vergeven. Of zoals we het in Romeinen 10 hebben gelezen, Heer, dat als wij uw naam aanroepen, wij behouden zullen worden. En daar staan wij ook op, met al onze tekortkomingen, met al onze twijfels, met al onze vragen, met al onze zonden, met alle dingen die we niet goed doen, die we niet goed zeggen, die we verkeerd denken. Heer, er is zoveel in ons dat ons ver van u afhoudt, maar wij staan op de genade van u, Heer Jezus. U die de weg hebt vrijgemaakt, u die de waarheid bent, u die het leven bent. Er is niemand die bij God de Vader komt dan door u. En wij willen bidden voor hen die dat niet weten hier. Dat zij op dit moment ook u mogen horen en voelen kloppen in hun hart. En dat ze de deuren open zullen zetten. En dat u binnenkomt om hen te redden en te verlossen. En om ook hen dat te geven wat wij in ons leven hebben ervaren. En wij willen u bidden, Heer, dat zij die dit misschien ooit ervaren hebben, maar dat zijn kwijtgeraakt. Of dat ze daarover worstelen en twijfels hebben, dat zij bevestigd mogen worden in het simpele evangelie. Dat zo helder en duidelijk klinkt. Er is verlossing bij u. En we willen u bidden, Heer, voor ons die dat weten. Vooral voor ons die dat mogen uitdragen. Als waren wij ook een soort van wachters. Niet zoals Jesaja en Jeremia en Ezechiël. Want die bediening hebben wij niet. Maar wel om zelf ook uw geloof te verspreiden. Uw evangelie te verspreiden. In woord, in daad. Met de talenten en de mogelijkheden die wij hebben gekregen. Binnen het lichaam van de Heer. En voor de een zal dat op een podium zijn. En voor de ander zal dat in de zending zijn. Maar voor weer een ander zal dat achter de schermen zijn. In ondersteunende functies. Of door met gebed en met raad en daad bij te staan. Of door misschien financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat dingen mogelijk worden. Heer, u weet wat u met ons wilt doen. En wij bidden u, maak dat ook duidelijk. Zodat wij in ons leven gestalte mogen geven aan uw liefde, aan uw genade, aan ons betoond. Help ons daarbij. Vergeef ons als dat soms niet goed gaat. En geef ons uw geest, zodat we dat kunnen doen. En zodat we ook kunnen groeien, zodat we, zoals we eerder gezongen hebben, meer en meer op u gaan lijken. Dat is ons verlangen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Nou, en als dat ons verlangen is, Als dat is wat in ons hart is, dan mogen we ook gaan staan en de zegen van de Heer ontvangen. Want de Heer wil zijn zegen aan jullie geven. Aan ons allemaal geven. En Hij wil dat je die meeneemt de week in. Hij wil dat je die uitdeelt aan mensen om je heen. Zodat ook zij die zegen kunnen ontvangen. Zodat ook daarin wij onze opdracht als wachters kunnen volbrengen. Ontvang daarom de zegen van de Heer. Weet, broeders en zusters, kinderen van God, dat de liefde van God met je is. En al je zocht voordat je nog maar een gedachte aan Hem had gewijd. Weet dat de genade van onze Heer Jezus Christus jou heeft gekocht en betaald. En dat er niets is wat jij er nog aan hoeft toe te voegen of aan af hoeft te doen. Het is genoeg. En weet dat de Heilige Geest in je hart is. Dat die met je meegaat. En dat die je zal helpen om elke dag weer wachter voor Hem te zijn. Amen. We sluiten af met opwekking 520.